Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan. Zing de schoonste stof, zingt des konings lof met een zuivere gal, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Psalm 47, het derde vers. Op deze Hemelvaartsdag willen we twee gedeelten uit Gods woord lezen. Het eerste uit Daniël 7, de versen 9 tot en met 14. En vervolgens Handelingen 1, vers 4 tot en met 12. Dus Daniël 7, de versen 9 tot en met 14. En Handelingen 1, vers 4 tot en met 12. Vooraf lezen we de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Dan lezen we nu Daniël 7 vanaf vers 9 tot 14. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit, duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die horen sprak en ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dan lezen we nu verder Handelingen 1 van vers 4 tot 12. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zei tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs ge hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis.
We gaan zingen, gemeente uit Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. En het 16e vers, gij koninkrijken, zingt Gods lof. En het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Psalm 68, vers 9, 16 en 17. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, op deze Hemelvaartsdag willen we Gods woord preken vanuit het Oude Testament. Het Hemelvaartsevangelie zouden we kunnen zeggen naar de beschrijving van Daniël. En de tekst is Daniël 7, vers 13. Daniël 7, vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. De hemelvaart van de mensenzoon. Eerst zien we zijn heengaan naar de troon. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Zijn heengaan naar de troon. Zijn komen bij de troon. En hij kwam tot de oude van dagen. En zij naderen voor de troon. En zij deden hem voor dezelfde naderen. Dus het gaat vanmorgen over de hemelvaart van de mensenzoon. Zijn heengaan naar de troon. Zijn komen bij de troon. En zij naderen voor de troon. Gemeente, het is vandaag Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag, jongens en meisjes. Even nadenken bij dat woord hemelvaart. De Heere Jezus is naar de hemel gevaren gegaan. We hebben het net gelezen uit de Handelingen. Daar schrijft Lucas het op, de evangelist. Hij schrijft daarover de hemelvaart en hij werd daar opgenomen in de hemel, daar zij het zagen. De discipelen stonden te kijken en toen ging hun meester naar de hemel. Hij voer naar de hemel op. Daar hebben we ook over gezongen. In het Nieuwe Testament is dat dus beschreven, de hemelvaart. Lucas in zijn evangelie en in de Handelingen. Dat gedeelte uit de Handelingen, dat hebben we gelezen. Maar ook de evangelist Marcus heeft erover geschreven. En natuurlijk zijn er ook heenwijzingen door de evangelisten gedaan naar dat feit van de hemelvaart. En de apostelen die hebben er iets van gezegd over de hemelvaart en ook over het nut van de hemelvaart. Maar ook in het Oude Testament is dit heilsfeit al aangewezen. Al gepredikt. En dat doet Daniël ook. En bij dat gedeelte, bij die profetie, bij dat visioen, bij dat gezicht van Daniël, staan we vanmorgen in de preek stil. We komen hier Daniël tegen als hij al wat op leeftijd is. Daniël was jong naar Babel gegaan. Maar als hij dit gezicht ziet, is hij rond de 70 jaar oud. 550 voor Christus. Dan ziet hij dit gezicht over de hemelvaart van Christus en ook die andere dingen eromheen. En wat is dat voor Daniël een gezicht geweest dat zoveel troost bevat? Daniël ziet de hemelvaart van de mensenzoon. En dan ziet hij heel nauwkeurig, dat laat de Heere hem zien door de Heilige Geest, wat er nu in de hemel gebeurt op de hemelvaartsdag. Dat zou nog heel veel jaar duren. 550 voor Christus. Dan zal dat nog, zeg maar, bijna 6 eeuwen duren voordat de Heere Jezus echt naar de hemel zal gaan. Maar dan mag Daniël dat hier in Babel al zien. En dan is het eigenlijk voor Daniël daar in Babel hemelvaartsdag. En dan mag Daniël naar boven kijken. En nu hoop ik dat door genade wij vandaag ook eens naar boven mogen leren kijken. Want we zijn zo druk met de dingen van de aarde. En we zijn soms zo bezet met de dingen van de wereld. En we zijn misschien zo bezig in ons leven en dat alles van ons leven, ook de moeite en de zorgen, ons zo naar beneden trekken. Maar dat het eens zou mogen zijn dat we naar boven mogen leren zien. Daar waar de Heere is. En dat we gaan denken over de Heere en over die lange eeuwigheid. Maar dat ook die zaken rondom de Heere Jezus Christus en zijn werk een plaats zouden mogen krijgen in het hart. Hemelvaartsdag. We gaan eens zien hoe Daniël het beschrijft. Verder zag ik in de nacht gezichten. Zo lezen we aan het begin van onze tekst. We nemen de tekst zomaar wat woord voor woord door. Verder zag ik in de nacht gezichten. Het gaat dus over Daniël. We zouden hem ook wel kunnen noemen de balling uit Babel. Een balling, wat is dat? Dat is iemand die niet in zijn eigen land is. En Daniël is ook niet in zijn eigen land. Daniël heeft het grootste deel van zijn leven in ballingschap doorgebracht. In het land van de vijand, waar hij uiteindelijk niet thuis is. Daniël, hij komt uit Juda. En in 605 voor Christus is hij weggevoerd door koning Nebukadnezar, samen met zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria. Je leest het in het eerste hoofdstuk. En gemeente, dan zijn die jongens en ook nog andere mensen, de aanzienlijke mensen. Je zou zeggen mensen waar je wat van verwachten kan. De adel van het volk is weggevoerd, een kleine deportatie. Later zijn daar nog andere deportaties, wegvoeringen gevolgd, tot 586 dat hele volk eigenlijk naar Babel is gegaan. En dan mag Daniël door Gods genade staande blijven. En zijn vrienden ook. En zo lezen we daarover in het begin van de profetieën van Daniël. In dat goddeloze Babel mogen die jongeren staande blijven. Dat is ook al een boodschap. En ook voor jullie jongeren bijzonder een boodschap, ook vanmorgen vanuit de preek. Stel voor dat je naar het buitenland gevoerd werd in een onchristelijke omgeving. Zou je staande blijven? Trouwens, daar hoef je nog niet eens voor naar het buitenland gevoerd te worden. Wij leven eigenlijk midden in Babel. En nu kun je alleen maar staande blijven als je de Heere vreest. Nou, dat was wel duidelijk bij Daniël. En ook bij zijn drie vrienden. Hier is hij inmiddels, hier zijn we zeg maar 55 jaar verder. Ze waren zo weggevoerd als jongens van 15 jaar. En nu is Daniël zo rond de 70. Het is in het eerste jaar van de koning Belshazzar. Nebukadnezar, onder wie Daniël zo'n grote plaats had, is al gestorven. En eigenlijk is Daniël een onbekende man geworden. Ja, zo gaat dat nogal eens, hè? Mensen die soms zo'n hele belangrijke plaats hebben gehad in het land, bijvoorbeeld in de politiek. En dan verdwijnen ze en ja, op een gegeven moment dan zeggen mensen, zeg leeft die man nog wel? Is die man er nog wel? En ineens hoor je zijn overlijdensbericht. Oh ja, die was vroeger premier bijvoorbeeld. Of minister van Buitenlandse Zaken. Zo gaat het. En je zou kunnen zeggen, Daniël staat hier in dat eerste jaar van Belshazzar zo wat aan de zijlijn. Later zal dat weer veranderen. Hè? Dan lees je dat over dat schrift aan de muur. En dan wordt Daniël als het ware weer uit die vergeten hoek gehaald. Maar hier is dat in het eerste jaar van Belshazzar. Dus hoofdstuk 7, dat volgt niet precies de chronologie van het boek Daniël. Dit speelt zich af in het eerste jaar van de koning Belshazzar. En dan ziet hij nachtgezichten. Wat zijn dat? Wij dromen allemaal wel eens. En dan droom je over iets, maar dat is nog geen nachtgezicht. We weten uit het Oude Testament, ook jullie catechisanten, dat natuurlijk in het Oude Testament ja anders gaat dan nu. De Heere spreekt door zijn woord, hè, door de prediking van het woord, door het lezen van het woord. Maar toen in het Oude Testament soms direct, hè, dat hij de mensen aansprak, Samuel, Samuel, dat was een directe aanspraak, sprak de Heere direct tot hem. Maar ook door dromen of door visioenen. En zo mag Daniël in de droom een visioen zien, een nachtgezicht. Dat wil zeggen dat Daniël dat mag zien en dat anderen dat op dat moment helemaal niet zien. En dan mag Daniël dat visioen ook gaan opschrijven, want hij schrijft het allemaal nauwkeurig op. Kijk maar in vers 1, hij zag een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger. En toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom, de samenvatting van de zaken. Iemand heeft eens gezegd, als we kijken naar het boek Daniël, in hoofdstuk 1 tot en met 6 hebben we de berichten. En in hoofdstuk 7 tot en met 12 hebben we de gezichten. De berichten van Daniël, de geschiedenis van Daniël in de eerste 6 hoofdstukken. En hier in hoofdstuk 7 tot en met 12 de visioenen die Daniël gezien heeft. De gezichten die hij gezien heeft. Nou, die gezichten heeft hij ook al in dat eerste deel uitgelegd. Koning Nebukadnezar droomde verschillende keren en dan mag Daniël die droom uitleggen. Maar hier krijgt Daniël zelf een gezicht, een visioen. Verder zag ik. Dat wordt eigenlijk herhaald. Ik zag in de nachtgezichten en verder zag ik in de nachtgezichten. Dus dan komt er eigenlijk iets wat alle nadruk heeft. Die woorden herhalen als het ware. Verder zag ik in de nachtgezichten. Het wordt nog eens onderstreept. Dit zag ik ook in de nachtgezichten. Met deze repetitieherhaling blijkt dat Daniël goed opgelet heeft wat God hem heeft geopenbaard. Zegt de kanttekenaar. En in de verklaring van Calvijn las ik, Daniël was goed bij zijn positieven. Dus wat Daniël hier schrijft, gemeente, dat heeft hij echt gezien. En dan zegt hij het eigenlijk als het ware er nog eens extra bij. Verder zag ik in de nachtgezichten. Ik zag dit ook in de nachtgezichten. En wat ik daar zag, dat is met zoveel duidelijkheid tot me gekomen. Maar daarin ligt nu zoveel troost in deze woorden. Dit moet ik ook opschrijven. Verder zag ik in de nachtgezichten. En dan schrijft hij ook steeds in de ik-vorm in dat tweede gedeelte. Hij is er zo helemaal bij betrokken. Zag ik. En wat heeft Daniël nu gezien? Heel kort. Hij heeft allemaal machten zien opkomen. Hij ziet een kolkende zee. Een zee waar de stormwind op losbreekt van vier kanten. Nou ja, dan weet je wel, gemeente, wat er gebeurt, hè? Wij hebben dat natuurlijk nooit, een storm van vier kanten. Maar hier in dit gezicht wel. Dus in die zee één kolkende, bruisende massa. En dan ziet hij dieren uit die zee, die kolkende zee opkomen. Machten uit die volkerenwereld. Hij ziet vier grote dieren als een leeuw, vers 4. Dapper is een leeuw en snel is een leeuw. Dat is het rijk van de Babyloniërs, het rijk van Babel. Dat is in de tijd dat Daniël dit gezicht ziet, een beetje op zijn retour. Nebukadnezar gestorven, zijn opvolgers waren wat onbelangrijker, Belsazar. En dan wordt het rijk, ja dan komt dat tweede rijk, dat tweede dier wat Daniël ziet. Dat is als een beer. En een beer is bloeddorstig en wreed. En dat rijk van de Meden en de Perzen, dat is ook zo'n wreed rijk. Je zou de kanttekeningen er eens rustig bij moeten lezen bij Daniël 7. Dan kom je de wreedheid van dat rijk van de Meden en de Persen wel heel duidelijk tegen. De bloeddorst. Koning Kores was bijvoorbeeld een koning van de Meden en Persen. En dan komt dat derde rijk, dat derde dier, dat is een luipaard. En jongens en meisjes, een luipaard is natuurlijk razendsnel. En heel behendig, dat is het rijk van de Grieken. Dat is het rijk van koning Alexander de Grote, die de hele wereld eigenlijk veroverde. En dan komt er een vierde rijk, een vierde dier. Eigenlijk kun je het bijna geen dier noemen. Wat is het eigenlijk voor een dier? Het lijkt wel een machine. Dat is eigenlijk niet, ja, sommigen die zeggen de Romeinen, maar je kunt ook zeggen het rijk, al die rijken die nog komen na die tijd tot aan het einde van de wereld en voor al die antichristelijke rijken en machten die er op de wereld zich voordoen, dan hier, dan daar. En die zich vooral zetten tegen de Here en tegen de Here Jezus Christus, tegen dat koninkrijk van Christus en tegen de heiligen van de hoge plaatsen. Zo worden ze hier genoemd, dat zijn Gods kinderen. En gemeente, dan ziet Daniël tronen. En daar zijn we vanmorgen de schriftlezing begonnen bij vers 9. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Dus dan gaan die rijken voorbij, het ene rijk op het andere rijk, het ene dier na het andere dier, het ene rijk na het andere rijk. En uiteindelijk loopt dat uit op, ja, op de wederkomst. Dan worden er tronen gezet in de hemel, tronen in het meervoud wordt het hier gezet. Dan komt het oordeel van de Here. En dan zet de Here, de oude van dagen, zich op de troon, op die vurige, vlammende troon. En dan blijven er eigenlijk voor Daniël twee vragen over, twee belangrijke vragen. Wie heeft het nu voor het zeggen in deze wereld? Wie heeft nu de macht in deze wereld? En hoe kan ik nu voor die troon bestaan? En dan ziet Daniël de mensenzoon. En verder zag ik in de gezichten en zie, er kwam een met de wolken als eens mensenzoon, gemeente. En dat mag Daniël hier zien, een aangrijpend gezicht. Aangrijpende visioenen, het ene rijk na het andere rijk. Het ene dier na het andere dier, de leeuw, de beer, de luipaard, dat monsterachtige dier. En wat is Daniël verschrikt over alles wat hij ziet? Dan staat er aan het einde van dit gezicht in Daniël 7, het laatste vers. Wat mij, Daniël, aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer. En mijn glans veranderde aan mij, doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. Die oude Daniël, die man van rond de 70, is geschokt over alles wat hij gezien heeft. Maar hij heeft ook iets troostvols gezien. Hij heeft gezien, daar komt een mensenzoon en die heeft de macht. Het ene rijk na het andere rijk. En gemeente, in zo'n turbulente wereld leven wij ook. Want die kolkende zee, dat is die volkerenzee. En zo zien we dat ook kolken om ons heen. Wat gebeurt er veel de laatste jaren? Het is geen moment rustig op deze wereld. Dan gebeurt er dit, dan gebeurt er dat. En welke ontwikkelingen zullen er nog komen? Het is één kolkende zee. Maar het gaat wel naar die troon toe. Totdat er tronen gezet worden. We leven met z'n allen naar de tijd van de wederkomst toe. We zullen eens staan voor de troon van God. Dat is de ernst van de hemelvaartsdag, gemeente. De ernst van de hemelvaartsdag, dat we eens zullen zijn voor de troon en zullen staan voor de troon van God. En dan moet het toch onze vraag zijn, hoe kan ik dan bestaan voor die troon van God? Is dat de vraag ook op deze hemelvaartsdag waar je mee bezet bent? Dat je zegt, o God, al die ontwikkelingen in de wereld die benauwen mij en die verontrusten mij. Maar mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij dan rechtvaardig verschijnen voor God? Kan ik dan straks voor die troon bestaan? Dat moet toch onze vraag zijn op de hemelvaartsdag. En zie, er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. O, dan zegt Daniël, zie, kijk eens, let erop. Er komt een op de wolken des hemels. Een met de wolken des hemels. Het gaat om die ene. O, Daniël mag hem aanwijzen, zeer nauwkeurig. Een als des mensenzoon. Die hele wereldgeschiedenis, die loopt wel door. En dat ene, die ene macht zal door die andere macht worden, die zal die door die andere macht worden opgevolgd. Maar die ene regeert, die ene die daar voor de troon van God is verschenen, dat is de mensenzoon. We hebben pas zondag 19 gehad met de catechismus overdacht. En daar staat het zo duidelijk in dat Christus het ten hemel is gevaren. Opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Hij is het middelpunt. Niet die leeuw, niet die beer, niet dat luipaard. Niet dat monsterachtige dier. Dus niet de Babyloniërs, niet de Meden en de Persen. Niet de Grieken. En welke vorsten ook het aardrijk ooit zouden mogen bevatten. Maar het gaat om hem. Als des mensenzoon. Wat een prachtige naam. Hij is de zoon des mensen. Als je het Galdeeuws, het Aramees leest, want dit gedeelte van het boek Daniël is in het Aramees geschreven, de verklaarders wijzen daarop, de kanttekenaren, dan wordt hier het woord Enosh gebruikt, of in het Hebreeuws is dat het woord Enosh. En dat wil eigenlijk zeggen mens, een zwak mens, een broos mens, een vergankelijk mens, een sterfelijk mens. Je mag het ook wat breder nemen als mensheid, dat woord. Dus de zoon van de mensheid, de zoon van de mens, een zwak mens. Christus, een zwak mens? Ja, hij is een zwak mens geworden. Dat wil zeggen, hij heeft onze menselijke natuur aangenomen, zoals die natuur er was, na de zondeval. En hij is de mensen in alles gelijk geworden. En hoe weet je dat dat een verzwakte menselijke natuur was? Ja, hij had honger, hij had dorst, hij had slaap. Hij was vermoeid, hij was bedroefd. Hij moest lijden, hij is zelfs gestorven. Dat is de verzwakte menselijke natuur, maar zonder zonde. En daarom zegt Daniël, als eens mensen zoon, Enosh, een zwak mens. Hij wilde mensenzoon worden. Hij wilde de mensen gelijk worden. Hij wilde één van ons mensen worden. De zoon des mensen, de mensenzoon. Dat ziet op de staat van zijn vernedering. Mensenzoon, dat wil zeggen, hij heeft geleden. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven. Die naam zoon des mensen of mensenzoon wijst op zijn diepe vernedering. Maar mensenzoon, dat wijst ook op zijn verhoging. Als hij nu als mensenzoon in de hemel is gekomen om zijn volk te vertegenwoordigen, om die mensen voor wie hij de prijs heeft betaald daar mee te nemen voor het aangezicht van zijn Vader. Wat heeft Jezus die naam Zoon des Mensen zelf vaak gebruikt? Ik heb het zo wat zitten tellen in het Matthäus-evangelie. Ik kwam tot zo'n 30 keer dat de Heere Jezus genoemd wordt door anderen of door Matthäus, maar ook dat hij zichzelf noemt als de zoon des mensen, de zoon van de mens. Zo wilde de Heere Jezus rondom de mensen zijn, zoon des mensen. En hij kwam met de wolken des hemels. Nadat hij op aarde zijn werk had volbracht, ging hij naar zijn Vader met de wolken des hemels. Het is toch een profetie van hemelvaart? Wat hebben we net gelezen van Lucas? En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Dat heeft Daniël al 6 eeuwen daarvoor ook gezien. Hij kwam met de wolken des hemels, deze mensenzoon. Gemeente, wat een troost op hemelvaartsdag. Niet Nebukadnezar regeert, die was al gestorven in die tijd. Niet Evel, Merodach, een wat onbekendere Babylonische vorst. Niet Nabonedes, niet Belsazar, in die tijd leeft Daniel nu. Niet Darius de Meder die daarna komt of Kores. Niet in onze tijd Poetin. Niet Trump, niet Zelensky, niet Netanyahu. Maar Jezus regeert. Hij is in de troon. De mensenzoon. Gemeente. Weet je wat dat ook wil zeggen? Mensenzoon, zoon des mensen. Dat wij allemaal zonen en dochters van de mens zijn. Van de mens Adam. Zwak en nietig. En tijdelijk en sterfelijk mensen. Wij zijn hier maar een poosje. En we zijn zo zwak, we zijn zo broos, we zijn zo nietig. He, ons lichaam wordt afgebroken en wij gaan een keer sterven en God ontmoeten. Mens zijn, het is wat he, om mens te zijn. En sommigen onder ons op deze Hemelvaartsdag, die merken dat wel bijzonder als ze ziek zijn, ernstig ziek. Mens zijn. Maar gemeente, weet je wat dat vooral ook betekent? Ik ben een zondig, schuldig mens. Want al die gevolgen van ons mens zijn komen omdat we gezondigd hebben in het paradijs. We hebben naar de duivel geluisterd en toen is Adam gevallen en al zijn zonen en dochters die na hem kwamen. Van onze troon gevallen, goed geschapen, diep gevallen, maar ook totaal verdorven. We zijn Enosh, Enosh geworden. Op weg naar het graf. Maar nu is er een mensenzoon naar de hemel gegaan. Opdat mensenzonen en mensendochters bij God zouden kunnen wonen. Dat mag ik nu in een kerk vol mensen zeggen. En ook mensen die thuis met ons verbonden zijn op een andere plaats, die mogen dat als mens van morgen horen. Er is een mensenzoon naar de hemel gevaren, opdat verloren mensen, wie u dan ook bent, wie jij dan ook bent, nog zalig zou kunnen worden. We hebben Nicea gelezen, die geloofsbelijdenis, die om ons mensen en om onze zaligheid naar de aarde is gekomen, in deze wereld is gekomen en nu gegaan is. Dat wil zeggen, het kan nog mensen, maar er is wel haast bij. Een wolk nam hem weg, God vaart voor het oog. Met gejuich omhoog, Daniel heeft het gezien. Hij ging heen naar de troon, zijn heen gaan naar de troon. Maar we gaan ook letten op het tweede, zijn komen bij de troon. En dan staat er, en hij kwam tot de oude van dagen. En dat is zo wonderlijk, gemeente. De discipelen hebben dat zo niet gezien. Ze stonden daar op de Olijfberg op die donderdagmorgen. En toen zagen ze de Heere Jezus gaan, zijn voeten maakten zich los. En hij ging al hoger en hoger totdat die wolk scheiding maakte. Maar wat er nu achter die wolk gebeurde, dat hebben de discipelen toen niet gezien. Maar 600 jaar daarvoor heeft Daniel in het gezicht het wel gezien. En hij kwam tot de oude van dagen. En wie is nu die oude van dagen? Weet je wie dat is? Ik zal het maar heel kort zeggen. Dat is de eeuwige God. Dat is nu God de Vader, de eeuwige God, die voor alle tijden geweest is en in alle eeuwigheid zal zijn. Dat is nu de oude van dagen. Hij heeft geen begin en geen einde. Hij is er altijd geweest. Hij is er en hij blijft er. Dat is die eeuwig levende God, de oude van dagen. Wij hebben het wel eens over mensen als ouden van dagen. En ik begrijp natuurlijk die uitdrukking wel. Maar eigenlijk kunnen we het maar zeggen van één, de oude van dagen. Het staat hier ook met een hoofdletter geschreven, hij kwam tot zijn vader. En kijk nu eens wie die oude van dagen is. In vers 10 lees je over hem, over die oude van dagen. Zijn kleed was als de sneeuw. Dus jongens en meisjes, zijn kleed was wit. dat ziet op zijn majesteit. De koningen die droegen witte kleding. Vooral als ze iets officieels moesten gaan doen. En zo was het, zo is het hier duidelijk. Hij is de koning, de hoogste majesteit. En zijn haar is als zuiver wol. Dat ziet op Gods reinheid, zegt de kanttekenaar, op Gods heiligheid. En zijn troon als vuurvonken. Dat ziet op zijn toren, op zijn gericht. Het vuur dat verslindt alles. Hè? Als er een brand is, dat vuur dat verslindt alles wat er in de brand komt. Hè? En zo is God een verterend vuur voor de goddelozen. En een rivier staat er, die gaat voor hem uit, hè, in vers 10. En die vloeide daar. Die rivier, die is niet te stoppen. Die oordelen, die zijn niet te stoppen, zoals een rivier stroomt. En nu komt die mensenzoon, nu komt Christus bij die oude vandaag. Die majesteit, die heilige God, die rechtvaardige God. Die oordeelt zijn troon als vuurvlammen zijn. Gemeente, de oude vandaag, een eerbiedige naam. Job die zegt, hè, de oude vandaag, in de stokouden is wijsheid en in de langheid van de dagen is het verstand. En dan zegt Matthew Henry, dan verwijst hij naar die tekst van Job. Dan zegt hij, dan moeten wij toch stil zijn voor hem die de oude van dagen is. Maar wij kunnen er ook nog wel een les uit leren. Hè? De ouderen in onze tijd, die worden wel eens een beetje aan de kant gezet. Ja, die zijn oud en die hebben een beetje hun tijd gehad. Maar de Bijbel die spreekt daar dus heel anders over. Hè? Die zeggen juist, die oude mensen, daar is de wijsheid. Daar kun je veel van leren. Laten we dat er ook maar even bij betrekken. Eerbied voor de ouderdom. Omdat ze levenservaring hebben, levenswijsheid zo vaak en verstand van dingen. Ga gerust eens om raad vragen aan een ouder. Daniel is hier ook al zo'n oudere. En later, wat wordt hij daar in Babel gebruikt als een oude, wijze man om ook raad te geven. En gemeente, nu hier voor die oude vandaag. Wie zal voor de Heere kunnen verschijnen? Psalm 24 zegt, wie zal klimmen op de berg des Heeren? En wie zal staan op de plaats van zijn heiligheid? Ik kan niet voor die troon bestaan, want die troon is een troon van vuurvonken. Onze God is een verterend vuur. Mensen, hebben we dat nu al geleerd? Op Hemelvaartsdag mag die vraag toch gesteld worden. Iedereen die bij die mensenzoon, bij Christus hoort, die leert daar iets van kennen. Ik kan voor God niet bestaan. Want onze God is een vuur, onze God is een gloed bij wie niemand wonen kan. Of leef je daar maar overheen, dat is geen best teken hoor. Heb ik al leren buigen als zo'n zoon van de mens, zwak en zondig en nietig. En geestelijk tot niets in staat, onbekwaam tot enig geestelijk goed. En geneigd tot alle kwaad, verloren voor God. Dood door de misdaden, dood door de zonden, mensen. Hij heeft wel eens uitgeroepen. En dat blijft zo, hè. Ik, ellendig mens. Maar hij komt tot de oude vandaag, na zijn volbrachte werk. Hij mag komen. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En nu mag ik komen in de hemel. En hij kwam tot de oude vandaag. Hij kan komen. In zijn werk is geen enkel tekort. Die oude vandaag die keurde zijn werk goed. De vader keurde het werk goed van de zoon. Wanneer? Toen op de paasmorgen. Toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Toen keurde hij zijn verlossingswerk goed. De zoon had het gezegd. Tetelestai, het doel is bereikt op de Goede Vrijdag. En de oude vandaag en God de Vader zei op paasmorgen, het is goed dat werk, mijn zoon. En daarom mag u uit de doden opgewekt worden. Hij kan nu komen, want hij heeft het allemaal volbracht. En hij werd opgenomen, daar ze het zagen. Hij werd opgenomen. Dat wil zeggen, de Vader die nam zijn zoon op in de hemel. En hij kwam tot de oude vandaag. Gemeente, zie je een heerlijke hemelvaartsboodschap hier door Daniël. En hij wil ook komen. Die mensenzoon die komt bij de troon. Hij wordt niet verteerd. Want hij heeft de deugden van God geheiligd. En de toren van God geblust. Hij kan nu komen bij de troon met zijn eigen werk. Want hij heeft daar in de vuurvlammen van Gods toren gehangen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat hij nu bij die vurige troon daar in de hemel zou kunnen komen. En niets zal worden verteerd. En hij wil ook komen. Wat heeft die zoon gezegd, die mensenzoon? Toen ze liepen van de paaszaal naar Gethsemane, toen heeft hij ook zijn hoge priesterlijk gebed opgezonden. En toen heeft hij zijn ogen naar de hemel geslagen. En toen heeft hij gezegd, Vader, heeft hij gezegd, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En nu, Vader, heeft hij gezegd, verheerlijk mij bij uzelf en met de heerlijkheid die ik bij u had. Vader, verheerlijk mij, uw zoon. En nu wordt die zoon verheerlijkt. En hij kwam tot de oude vandaag. Die discipelen die hebben het niet gezien. Maar Daniël heeft het al mogen zien. En die discipelen die hebben dat in de profetieën van Daniël kunnen lezen. En wij mogen het in 2025 horen, mensen. En hij kwam tot de oude vandaag. Hij kwam. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie zal ooit bij die vurige troon kunnen komen? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpand. Die rein van handen en zuiver van hart is. Zitten er mensen die zeggen, nu is dat juist in mijn leven de grootste nood. Want mijn handen zijn niet rein en mijn hart is niet zuiver. Maar daar ligt zo'n heimwee naar die oude vandaag. Als de Heere in je leven komt, dan komt er heimwee naar die oude vandaag, naar die eeuwig levende God. Weet je hoe dat komt? Omdat die oude vandaag, omdat die eeuwige God iets van zichzelf in je hart legt. En als God iets van zichzelf in je hart legt, dan is hij die hoge, die heilige, die rechtvaardige God bij wie ik niet kan komen. Maar daar is tegelijkertijd iets van die goede tieren en barmhartige God. Dan krijg je die God, die hoge God, toch zo onuitsprekelijk lief. En hij legt ook iets van de eeuwigheid in je hart. Je hebt er nog nooit over nagedacht, maar je gaat het zien. Ik moet sterven en God gaan ontmoeten. En hoe moet ik nu ooit bij die God komen? En toch dat onverklaarbare heimwee naar die God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstroom en je dorst naar die eeuwige en die levende God. Je kunt hem niet meer missen. Je bent hem kwijt en je gaat hem zoeken. Maar je wil geen kwaad woord van die oude vandaag en van die eeuwige God wil je horen. En je krijgt juist ook zulke eeuwigheidsogen. Je krijgt gedachten over de eeuwigheid. Ook een jongen van 5. Of een meisje van 7. De eeuwigheid. Straks, waar zal ik zijn? Daar ga je over tobben, daar ga je over denken. Zijn die er ook vandaag, vanmorgen, hier of thuis? Ook ouderen? En toch die beminnenswaardigheid van die oude vandaag. En hoor dan eens hier, hoe kun je nu alleen maar komen? Dat kan alleen maar door die ene mensenzoon. En wat is dan zijn, wat is dan dit zinnetje evangelie? Hè? En hij kwam tot de oude vandaag. Hij kwam tot die oude vandaag. Ik kan er nooit meer komen bij God. Maar hij kwam. En omdat die mensenzoon kwam tot die oude vandaag. Daarom kunnen nu mensen, verloren mensen, jongeren, ouderen, wie ze dan ook zijn, weer bij God komen en bij God wonen. Toe gemeente, we gaan het nog zien. In onze derde gedachte zijn naderen voor de troon. Maar dan zingen we uit Psalm 24 vers 2 en 5. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. En vers 5, verhoogt, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. 24 vers 2 en 5. Hemelvaart van de mensenzoon, zijn heengaan naar de troon, zijn komen bij de troon, zijn naderen voor de troon. En ze deden hem, die mensenzoon, voor dezelfde, voor die oude vandaag en voor God naderen. Daar komt die zoon bij de vader en wie hebben hem daar doen naderen? Nou, dat waren die engelen. Vers 10.000 maal duizenden, 10.000 maal 10.000. Ze hebben hem daar gebracht voor de Vader. Wat hebben die engelen gezongen, gemeente? En Gods kinderen die verlosten, die hebben meegezongen. Want dan komt dat Lam Gods binnen, dan komt die mensenzoon binnen. Die mensen heeft verlost en ze deden hem naderen, die engelen Gods dienaren. En toen is hij daar in de troon gezet, ter rechterhand van zijn hemelse Vader. Ze deden hem voor dezelfde naderen. Hoor eens wat hij zelf zegt tot die gemeente van Laodicea. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Zie hem in de troon op deze hemelvaartsdag. En ze deden hem naderen. Hij zit daar versierd schoon, zing dat een, hoog op zijn troon. Hij die een weinig minder was dan de engelen. Een korte tijd minder dan de engelen. Als die mensenzoon hier op aarde, daar is hij heeft moeten lijden en moeten strijden. Vanwege dat lijden des doods, zegt de apostel in de Hebreeënbrief. Nu is hij boven de engelen. Hij heeft eer en heerlijkheid ontvangen. Wij zien Jezus met heerlijkheid en met eer bekleed. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid, o Daniel. Balling in Babel, wat mag u er veel van zien? Wat mag u veel van hemelvaartsdag zien? En ze deden hem naderen. Die kroningsdag van koning Jezus verhoogt, o poorten. Nu de boog, ja rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. En ze deden hem voor dezelfde naderen. En gemeente, dan kom je bij dat woordje naderen. En dat is eigenlijk een kernwoord hier ook in onze tekst, naderen. Weet je wat dat wil zeggen, naderen? Dat wil zeggen dichtbij komen. Als ik je nader, hè, als we elkaar naderen, dan kom je dichtbij elkaar. En naderen, dat woord, dat wil eigenlijk vanuit het grondwoord ook zeggen iets aanbieden. Dus heel dichtbij komen, naderen, aanbieden. En nu gaat hij zo naderen, dicht bij die troon van God komen met zijn offer. Dan denk ik aan dat woord naderen. Als je dat gaat opzoeken in de Bijbel, dan kom je dat ook zo vaak tegen in het boek Leviticus. Dan gaat het over dat offer. Dat offer waarmee een mens, die offers waarmee een mens nadert voor God. Naderen. Die offerdienst is vol van dat naderen. Hoe kun je nu dicht bij God komen, mensen? Alleen in de weg van het offer. En op de grote verzoendag ging de hoge priester, niet in zijn prachtige hoge priesterlijk kleed, maar in dat eenvoudige witte linnen kleed, ging hij in dat heilige der heiligen, één keer op een jaar, op die grote verzoendag. En dan had hij twee schalen bij zich, een schaal met bloed en een schaal met reukwerk. En wat deed die hoge priester dan? Dan sprengde hij op dat verzoendeksel dat verse bloed van de stieren en van de bokken. Het was niet zijn eigen bloed. Het was dat vreemde bloed, dat bloed van de dieren. En dan ging die schaal met de reukwerk daar geuren door dat heilige der heiligen, omdat het aangestoken werd. En zo kon die hoge priester naderen met bloed en met reukwerk voor het aangezicht van God bij die ark met het verzoendeksel. Maar zie nu, Jezus is in de hemel. Hij komt daar met zijn eigen bloed, met zijn eigen offer, met zijn werk binnen. Hij heeft daar die littekenen nog in zijn handen als die mensenzoon van de prijs die hij betaalde, dat offer dat hij bracht op Golgotha. En nu gaat hij naar de Vader toe en nu laat hij dat offer zien. En in dat offer ligt nu de vrijspraak voor al die mensenkinderen voor wie hij naar deze aarde is gekomen. Dat zijn niet alle mensenkinderen, maar dat zijn die mensenkinderen, die zonen en dochters, die hem van eeuwigheid zijn gegeven. En hij heeft ze meegenomen voor de Vader. En nu biedt hij zijn offer aan de Vader. En nu biedt hij in dat offer die schuldige kerk aan de Vader. Is dan geen hemelvaartsevangelie in het boek van Daniël? Dan gaat hij voortdurend dat offer aanbieden. Want nu zijn die kinderen van God die nog niet verlost zijn, die mensenkinderen op deze aarde, nog zo vol van zonde en zo vol van schuld. En als ze dan iedere dag zondigen, dan is er iedere dag die hoge priester nodig. Dan is er iedere dag die mensen zo nodig. Die zegt tegen zijn Vader: Vader, ik heb verzoening voor hem of voor haar gevonden. Dat is nu die gezant. Dat is nu die 1 uit 1000. Dat is nu die enige hoge priester die daar met zijn offer ook komt. Nadert voor zijn Vader, maar ook met zijn voorbeden. Want op grond van zijn bloed, van zijn offer, mag hij bidden en pleiten voor de zijnen. En dat doet hij ook. Lees dan vandaag nog maar eens wat in die Hebreeënbrief. Daar lees je over die geheimen van Christus, ook als die grote hemeladvocaat en voorspreker. Dan zegt de apostel waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken. Allen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dan komt hij daar, nadert hij daar tot de Vader met zijn voorbeden. Dan is hij de advocaat en de verdediger. Dan is hij de hoge priester en de voorloper. Eén die machtige invloed heeft in de hemel, schrijft Matthew Henry bij deze tekst. O, dan is hij daar voor zijn kerk ten goede. En dan mogen Gods kinderen, die mensenkinderen, daar het nut van ervaren op deze aarde. Dan heeft de mensenzoon voor hen de toren gestild. En dat vuur geblust en dat oordeel afgekeerd. Nu is die vuurtroon voor Gods kinderen een genadetroon geworden vanwege die mensenzoon. Nu kan de zegen van die oude van dagen, door die mensenzoon die daar nadert tot de troon, die mensenkinderen op deze aarde bereiken. Dan mogen ze daar ervaren de zegen in dat offer van die hoge priester. De voorbeden in die voorspraak, in die enige voorspraak. Want indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Maar dan is dat ook de thuiskomst van hun voorloper. Waar hij de hemel is ingegaan. Waar hij genaderd is tot de troon. En daarom zullen ze ook eenmaal thuiskomen. Al die mensenkinderen voor wie hij zijn bloed en zijn offer heeft gegeven. O, en ze deden hem voor dezelfde naderen. Maar hij komt niet alleen. Hij neemt zijn hele kerk mee. En daarom heeft Paulus gezegd in die Efezebrief. Hij heeft ons, die hele kerk, medegezet in de hemel. In Christus Jezus. Daar is Jezus nu steeds bezig. Om te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons, zegt de apostel. En dat bedoelt hij natuurlijk al Gods kinderen, met zijn offer en met zijn voorbeden. En als nu onze offers in eeuwigheid niet meer voldoen, als je dat nu gaat ontdekken, dat je op de hemelvaartsdag eigenlijk als zo'n failliete zondaar in de kerk zit of thuis. Als je nu verdiend hebt in dat vuur van Gods toren om te komen. Als je gebeden eigenlijk zo verflauwen. En je moest zeggen, is dat eigenlijk van mij wel bidden? Als ik niet meer kan bidden. Als ik niet meer durf te bidden. En als het misschien wel eens zo ver komt, mensenkind, dat je niet wil bidden. Als de duivel zo bestrijdt en de wereld en je eigen hart niet ophoudt om je aan te vechten. Maar Jezus Christus de rechtvaardige, hij nadert tot de troon. Hij is de middelaar van de verzoening en van de voorspraak. Hij komt zijn broederen in alles te hulp. Hij leidt hen met hen mee. O, dan zou ik willen zeggen, Ook naar aanleiding van deze tekst uit Daniël, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden, om opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwame tijd. O gemeente, dan mag hij naderen voor de troon, die mensenzoon, een boodschap uit Babel, 550 voor Christus. En wij 2025 na Christus. Maar mensen, we reizen allemaal naar die troon. We gaan allemaal God ontmoeten, die oude vandaag. En nu heb je gehoord van die ruimte van zalig worden voor mensen. Jongeren en ouderen. Want de Zoon des Mensen, dat mag ik je nog verkondigen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Maar er is haast bij. Ik weet niet of je nog een hemelvaartsdag zult beleven. O haast je omwille van je leven. En er is ook uitzicht in deze tekst. Mensen die aan deze mensenzoon verbonden worden, worden vreemdelingen op de aarde. Ze voelen zich hier niet thuis. Dat kan toch ook niet. Maar die mogen wel eens naar boven zien, boven naar de wolken. En die mogen het toch wel eens zeggen. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien aans uw aanschijn geprezen. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis. Uw naam verhogen, die voorloper, die bidt. Als hij tot zijn vader nadert, ook voor de thuiskomst van zijn kinderen. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En zo wordt hun heimwee vervuld en zullen ze thuiskomen. En dan zal die verloste schare van mensen, die gekochte en die gezochte mensen, die verkoren en die gezochte schare mensen, voor eeuwig zijn bij die mensenzoon. Mensen van morgen hier of waar we dan ook hebben meegeluisterd. Zullen wij daar dan ook zijn? Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zou u uw woord van vanmorgen willen zegenen in deze hemelvaartspreek en ook met ons gaan als we hier weer vandaan gaan. Maar laat het woord naklinken in ons hart. Wilt u met ons allen zijn? We bidden bijzonder ook voor de jeugdvereniging die ook op kamp hoopt te gaan deze dagen. Wilt u ook die groepen gedenken van jongeren die daar zijn? Wilt u ze bewaren op weg ernaartoe en ook weer naar huis? En mag het ook een goede tijd zijn? Mag uw woord ook open gaan? Wilt u dat ook vooral zegenen? En mag het ook tot een band zijn onder elkaar? Bewaar ons, Heere, voor alle dingen van deze wereld die niet goed zijn. Wilt u ons samen maar veel overdenking geven over die oude vandaag en voor wiens troon wij eens zullen staan. Maar dat we ook verzoening zouden zoeken in dat werk van die rechtvaardige zoon. En mag uw volk ook vertroost en bemoedigd zijn. Daar is een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige, hoor ons om zijnentwil. Amen. Psalm 42, vers 1, is de slotzang. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1, als slotzang. Thank you. ontvang de zegen des Heeren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.